1 Petrus 1, vanaf vers 1, waar staat: Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, den uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nu en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is dat ze niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. En als u mij vraagt, was dat de vliegende start van deze brief, want de man Petrus houdt er hier een hoog tempo op na. Dat loopt later wel even terug in de rest van deze brief en feitelijk ook deze brieven. Maar niettemin, hij geeft in dit schriftgedeelte een samenvatting in de eerste plaats van de zaligheid aan ons geschied, om dat dan ook maar weer samen te vatten. Want hij spreekt inderdaad over de positie waarin wij als gelovigen terechtgekomen zijn. En ik zeg wij als gelovigen, omdat ik inderdaad van mening ben dat ook deze apostolische brief, zoals het dan zo mooi heet, dat op deze apostolische brief, net als die van Jacobus, wel degelijk op onze bedeling van toepassing is. Daar is niet alles mee gezegd, maar het verhaal is hetzelfde als dat bij de Jacobusbrief. Dat wil zeggen, het is een brief die in het algemeen spreekt over de waarheden van het Nieuwe Verbond, dan wel gewoon nieuwtestamentische waarheid, mocht dat duidelijker zijn. Maar aan de andere kant is het zo dat ook deze brief in feite zich bezighoudt met de aardse omstandigheden van de gelovigen. Van degene namelijk die door geloof deel hebben gekregen aan dat nieuwe verbond. Of anders gezegd, die door geloof wedergeboren zijn tot een levende hoop, zoals de apostel het hier in vers 3 formuleert. En dat is een waarheid die wel degelijk op onze dagen van toepassing is. Een waarheid bovendien die net zo goed van toepassing is op de dagen na de opname van de gemeente in de daaropvolgende bedeling dus, waarin het koninkrijk van Christus inderdaad op aarde openbaar gemaakt zal worden. En zelfs daarna blijft het nog net zo van toepassing in degenen die leven in de zogenaamde 1000 jaren, het zogeheten 1000-jarig rijk. Want daar blijft het precies hetzelfde. Men wordt behouden inderdaad door geloof in degene die God uit de dood heeft opgewekt. En men krijgt daardoor inderdaad deel aan eeuwig leven. En men wordt daardoor ook dienaar van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, men komt daardoor in een positie terecht waarbij men geacht wordt inderdaad God te dienen, dan wel Christus te dienen, maar uiteraard niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En in elk geval, zolang men in het vlees op aarde is. En ik hoop dat u merkt dat deze beschrijving volstrekt opgaat voor onze bedeling en de volgende en zelfs de daaropvolgende. Want hoe dan ook, die drie bedelingen die we uit de schrift kennen sinds de opstanding van Christus zijn alle drie nieuwtestamentisch, in de zin van dat die alle drie rechtstreeks van doen hebben met de toepassing van het nieuwe verbond. En de grondwaarheden daarvan zijn dan ook volstrekt gelijk. Wat wij in deze brieven van de apostelen, zo heet dat, missen, is inderdaad dat gesproken zou worden over de hemelse positie van de gelovigen. Hemelse erfenis mag ik niet eens zeggen, want Petrus noemt een erfenis in verband met de hemel, maar daar kom ik nog wel op terug. Maar hij spreekt in ieder geval niet over het feit dat wij als gelovigen in onze bedeling, speciaal onze bedeling, deel gekregen hebben, niet alleen aan de opstanding van Christus, maar bovendien ook aan wat ik dan gewoonlijk maar noem zijn hemelvaart, zijn hemelse positie aan de rechterhand Gods. Want die waarheid is inderdaad specifiek kenmerkend voor onze bedeling, maar die worden door de apostel Petrus niet genoemd, omdat deze kenmerkende dingen inderdaad besproken worden en bekendgemaakt worden door de apostel Paulus. En wat we hebben gezien wat Jacobus deed in dat verband. Jacobus opent zijn brief zo ongeveer met te zeggen dat indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God zou moeten begeren. En dat zijn woorden die de apostel Paulus uit het hart gegrepen zijn. Want die begint meerdere brieven met dezelfde gedachte. Namelijk dat wij als gelovigen zouden moeten ontvangen, ik citeer hem maar uit Efeze voor het gemak, voor mijn gemak, hè, dat we zouden moeten ontvangen die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van Christus. Die geest zouden we moeten ontvangen. We zouden dus die wijsheid moeten ontvangen. Of de eerste Korinthebrief, dat is namelijk ook algemeen bekend, hè, 1 Korinthe 2 in het bijzonder, waar hij zegt, wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, enzovoorts. En waarna hij ook zegt dat die wijsheid en die kennis inderdaad niet gegrepen, dan wel begrepen, dan wel ontvangen wordt door de natuurlijke mens, dan wel, ook in het bijzonder, de Korintiër, dat wil zeggen de vleeselijk of aardsgerichte gelovigen. Zo zit het nou eenmaal, zodat zowel Paulus als Jacobus erover eens zijn dat we als gelovigen die geest van wijsheid zouden moeten ontvangen. Colossensebrief spreekt daar ook over, vanzelfsprekend in de aanhef van de brief. De Filippenzenbrief zelfs nog uitgebreider, eerlijk gezegd. Maar ik ga er maar niet verder op in. Dat is een gedachte waar we ons in het verleden ook al eens mee bezig hebben gehouden. De gedachte is gewoon dat aan die apostolische brieven wat ontbreekt voor wat betreft onze tegenwoordige bedeling, maar ze zijn in het algemeen volledig voor wat betreft de bedelingen die volgen na de opname van de gemeente. Want hoe dan ook, ze bespreken de grondwaarheden van het nieuwe verbond. Ze spreken over de situatie van de gelovigen in het algemeen, nog levend op aarde, maar in het bezit van dat eeuwig leven wat tot stand gebracht is door de opstanding van Christus en wat het deel geworden is inderdaad van een ieder die gelooft. En daar gaat het maar om. En dat betekent dus dat deze brieven, deze apostolische brieven, wel degelijk zo zonder meer voor de volle 100% inderdaad op onze dagen ook van toepassing zijn. En ten overvloede voeg ik er dan maar aan toe dat per slot van rekening de schrijvers van die brieven zelf deel uitmaakten van onze bedeling en dus ook deel uitmaken van dezelfde gemeente waarover Paulus zoveel naar voren te brengen heeft. Dezelfde gemeente waar wij ook deel van uitmaken, uiteraard. Leidt geen enkele twijfel. En dat Jacobus op de hoogte was van de omstandigheden van Paulus, de leringen van Paulus en bovendien van het feit dat God in onze dagen eerst de heidenen bezoekt om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, om daarna pas de vervallen hut van David weder op te richten. Wel, dat zegt Jacobus zelf, letterlijk zoals ik het nu citeerde in Handelingen 15. Dus dat lijkt me een duidelijke zaak. En wat de apostel Petrus betreft, hebben we natuurlijk altijd het besluit van de tweede Petrusbrief, de laatste woorden van de apostel Petrus dus, die dan inderdaad ronduit spreekt over wat genoemd wordt voor de gelegenheid de vertraging van de belofte van zijn wederkomst. En hij zegt, nou, dat is langmoedigheid Gods. En als je er meer van wil weten, dan moet je terecht bij de brieven van Paulus. Dat zegt hij zo, bij alle brieven van Paulus wel te verstaan. En dat betekent dat de apostel Petrus in principe geen andere boodschap heeft dan de apostel Paulus. Alleen een deel van de boodschap is voorbehouden aan de apostel Paulus, want het was zijn verantwoordelijkheid om die hemelse dingen bekend te maken. Met andere woorden, van Paulus, Petrus, Jacobus, Johannes en Judas ontvangen wij allen melk. Want dat heeft te maken met de aardse omstandigheden, heet melk. Petrus zegt dat ook later, hè, hier in 1 Petrus 2. En de apostel Paulus zegt tot de Korintiërs: ik heb u met melk gevoed. En in dat verband zei hij ook: ik heb me voorgenomen in de tijd, was dat, niets anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Met de volle uitwerking daarvan op de aardse omstandigheden van de gelovigen die wel degelijk der wereld gekruist zijn enzovoorts. En zeg ik, maar in hoofdstuk 2 van 1 Korinthe zegt hij dan: ik heb u met melk gevoed, net als Petrus die zei: zijt zeer begeerig als nieuwgeboren kinderkens naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde mocht opwassen. Dus 1 Korinthe 2 vers 2. En Paulus zegt dus hetzelfde: ik heb u met melk gevoed. Alleen het zal duidelijk zijn dat de apostel Paulus nogal wat meer te bieden had dan alleen de melk. Want dat is de man die spreekt over die vaste spijs die daarna komt. En Petrus heeft daar niet zoveel mee van doen. Dus die is bijzonder positief over de melk. Maar aangezien de apostel Paulus nog wat anders te bieden heeft dan melk, is de apostel niet zo positief over de melk. Die zegt: nou ja, dat melk, dat is goed, maar op een gegeven moment moet dat eens afgelopen zijn en zou men tot de volmaaktheid moeten voortvaren. Zo heet het in Hebreeën. Hebreeën 5, daar gaat het om precies dezelfde dingen. Men heeft namelijk vaste spijs van nodig. En dat blijft voorbehouden aan Paulus. En dat is het onderscheid tussen de apostelen, zal ik maar zeggen, en Paulus. Maar dat is niet het verschil, of zeker geen tegenstelling. Want het blijft zo dat ze in de grond precies dezelfde dingen leren. Alleen Paulus gaat in zijn bediening en in zijn lering heel wat verder, omdat hij de speciale waarheden van onze bedeling bekend maakt, terwijl de apostelen de algemene waarheid van het nieuwe verbond bekend maakt. En dat beslaat dan toch minstens drie bedelingen. Daar gaat het om, dat is het enige verschil. Nou goed, wat wij lezen is dat deze brief geschreven is door Petrus, apostel van Jezus Christus. Dat is dezelfde titel die de apostel Paulus ook gebruikt. Precies dezelfde uitdrukking. En hij schrijft de brief aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. En wie dat zijn, dat is een duidelijke zaak, want hij schrijft met nadruk aan Israëlieten, in ieder geval Joden, al zou ik het niet graag tot de Joden willen beperken, want dat is een misverstand wat voortkomt uit de gedachte dat het Joodse volk Israël is en andersom dat Israël het Joodse volk is. En dat is maar half waar, want het Joodse volk is wel Israël, maar Israël is nog wel wat meer dan alleen het Joodse volk. En dat de man schrijft aan Israëlieten, dat is duidelijk, maar het is zeker niet beperkt tot de twee stammen, tot het Joodse volk. En als ik het zo zeg, dan begrijpt u wel dat deze aanhef gewoon gelegd moet worden en kan worden naast de aanhef van de, of de adressering moet ik eigenlijk zeggen, van de Jacobusbrief, die het wat korter zegt. En die zegt dat hij schrijft aan de 12 stammen in de verstrooiing. En uit de brief zelf blijkt dat hij uitdrukkelijk schrijft aan de gelovigen. Vanzelfsprekend, daar is de brief voor. Uit de 12 stammen in de verstrooiing. Het zijn dus vreemdelingen in de zin van buitenlanders. Zij leven in het buitenland. Er kan van Joden gezegd worden, maar er kan in nog veel sterkere mate gezegd worden van de overige 10 stammen van Israël. En het verhaal wat ik bij de Jacobusbrief gezegd heb, dat is ook nu van toepassing. Namelijk dat kennelijk in die dagen bekend was, meer bekend dan nu in elk geval, waar die 10 stammen gebleven waren, waar ze te bereiken waren. Want niet alleen Jacobus richt zijn brief tot hen, Petrus doet dat ook. En zijn tweede brief zendt hij aan dezelfde geadresseerden, zegt hij in de tweede Petrusbrief, dus dat blijft zo. Terwijl aan de andere kant de apostel Paulus, en ook dat hebben we besproken in Handelingen, ik meen hoofdstuk 22 of daar in de buurt, maar dat weet ik zo uit het hoofd niet meer, zegt dat wanneer hij verantwoording doet van zijn bediening, dan zegt hij dat alle 12 stammen, alle 12 geslachten van Israël inderdaad wachten op de boodschap die hij te prediken heeft. Zodat verondersteld wordt dat de man in de eerste plaats wist waar hij ze alle 12 moest bereiken, en in de tweede plaats wist hij ook dat de boodschap die hij had in de eerste plaats voor hen bestemd was. Anders zou je dat zo niet gezegd hebben. Want hij spreekt niet eens over heiden in het algemeen, bij die gelegenheid. Hij spreekt over inderdaad 12 stammen die dan inderdaad in verstrooiing zijn. Wel, dat is de situatie in onze dagen, dat kan niet missen, want het nieuwe verbond is net als het oude verbond in de eerste plaats bestemd voor het natuurlijk zaad van Abraham, Isaac en Jacob, want zo moet ik dat dan zeggen, en dus voor de 12 stammen Israël, alleen het wordt niet tot hen beperkt. En zo is het in de toekomst, in de openbaring van het koninkrijk, wanneer deze brieven bijzonder actueel worden, maar zo is het in onze dagen natuurlijk net zo goed. Het is de prediking van het nieuwe verbond en daarmee uit. Alleen de apostel Paulus voegt daar vervolgens aan toe dat dat nieuwe verbond in onze dagen feitelijk ook een hogere en namelijk een hemelse toepassing heeft. Een gedachte die in het bijzonder ontwikkeld wordt natuurlijk in de Hebreeënbrief, waar het immers gaat in de eerste plaats om de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond, waarin het in de tweede plaats gaat om de merkwaardige hogere, namelijk hemelse toepassing van dat nieuwe verbond in onze dagen. Anders gezegd, als ik het anders dan moet samenvatten, dan ben ik geneigd te zeggen dat als je ik zoek het niet op, want het kost me erg veel tijd, hè, maar als je het eerste deel van Hebreeën 9 leest, dan staat daar dat de hoge priester van het oude verbond eenmaal per jaar inging door het heilige heen in het heilige der heiligen. En bij die gelegenheid werd de dienst in het heilige gestopt. En er wordt verklaard dat de dienst in het heilige een beeld is, de uitdrukking is van de dienst, hele dienst, complete dienst van het oude verbond. Maar die zou gestopt worden op het moment dat de dienst in het heilige der heiligen aanbreekt. De hoge priester dus ingaat in het grote verzoendag. En de dienst in het heilige der heiligen is een beeld van het nieuwe verbond. Dat staat er letterlijk allemaal. Hebreeën 9, eerste helft van het hoofdstuk. Daar staat dus dat de hoge priester van het nieuwe verbond inmiddels zijn dienst is begonnen. En het heilige der heiligen is binnengegaan. En dat betekent dat dus het nieuwe verbond als zodanig is aangebroken. En dat betekent ook dat dan de dienst in het heilige en dus de dienst van het oude verbond beëindigd is. En de man besluit het schriftgedeelte, neem aan Paulus, besluit het schriftgedeelte met te zeggen dat wij gereinigd zijn geworden, niet door een dienst onder het oude verbond van de hoge priester van het oude verbond, want die kon alleen een uitwendige reinheid des vleeses, vleeselijke reinheid bewerkstelligen, maar wij hebben van doen met de hoge priester van het nieuwe verbond, die ons reinigt naar het geweten en die dus ingegaan is in het nieuwe verbond, het heilige der heiligen, die ingegaan is in het nieuwe verbond en zodoende in zijn dienst onze gewetens heeft gereinigd van dode werken, maar dat zijn de werken der wet onder het oude verbond. Opdat wij nu de levende God zouden dienen, uiteraard onder het nieuwe verbond. Een heel praktische zaak. En hij zegt dus, het nieuwe verbond is aangebroken, daar leven wij onder en wij dienen de Heer onder dat nieuwe verbond en onder leiding uiteraard van de hoge priester, want die is verantwoordelijk voor alle dienst aan God. Maar die gedachte die past uitstekend in Jacobus, Petrus, Johannes en eventueel Judas. Geen enkel probleem, dat past er perfect in. Maar daarna kom je terecht in het tweede gedeelte van Hebreeën 9. En dan wordt hetzelfde verhaal nog een keer verteld. Namelijk dat de hoge priester van het oude verbond wel eenmaal per jaar inging. Maar dat de hoge priester van het nieuwe verbond is ingegaan in het ware heiligdom. Alleen nu staat er niet dat dat het nieuwe verbond is. Nu staat er, hij is ingegaan in de hemel zelf. Ja, als je niet oplet, ontgaat je dat. Ik vind het een belangrijke gedachte uit Hebreeën 9. De eerste keer als het staat, staat er gewoon, hij is ingegaan in het nieuwe verbond. Nou, zo letterlijk staat het niet, maar er staat wel dat het heilige der heiligen een beeld is van het nieuwe verbond. En Christus is ingegaan in het ware heiligdom, niet met handen gemaakt, niet van dit maaksel, enzovoorts. En dat is dan dus, volgens de verklaring die twee versen eerder stond, het nieuwe verbond. Maar in de tweede helft van Hebreeën 9 staat weer, de Heer is ingegaan, onze hoge priester is ingegaan in het ware heiligdom, niet met handen gemaakt of hoe dat maar heten mag, maar in de hemel zelf. Zodat als de eerste keer verteld wordt, is het gewoon het nieuwe verbond. En als het daarna nog een keer verteld wordt, wordt gezegd het is de hemel. Zodat in tweede instantie gezegd wordt dat het niet alleen gaat om het nieuwe verbond, maar het gaat ook om de hemelse toepassing van het nieuwe verbond. Met als gevolg dat niet alleen Christus het nieuwe verbond en de hemel is ingegaan, maar dat wij eveneens leven onder het nieuwe verbond en wel in de hemel zelf, dan wel in de hemelse dingen, want dat is de officiële uitdrukking eigenlijk in de Efezebrief. We zijn met Christus gezet in het nieuwe verbond, kun je zeggen. Maar de Efezebrief zegt, wij zijn met Christus gezet in de hemelse dingen. Of gewoon in de hemel, dat kan ook net zo goed eigenlijk. Want dat is wat er staat, dat zijn twee dingen. Want dat laatste aspect, dat wij een hemelse positie hebben ontvangen, dat zul je inderdaad bij Jacobus, Petrus, Johannes inderdaad missen. Maar waar het om gaat is dat het gewoon dezelfde nieuwtestamentische waarheid is die in de eerste plaats bestemd was voor Juda aan de Joden, omdat de koning en hoge priester nu eenmaal uit Juda voortkwam, die vervolgens in de breedte bestemd was uiteraard voor heel Israël, de 12 stammen, en via de 12 stammen, via Israël, zou het gebracht worden naar de heidenen. Wij kennen dat principe wellicht het beste in verband met de wederkomst van Christus, waarbij eerst het overblijfsel uit het Joodse volk tot geloof komt. Daar hebben we het vorige keer even over gehad, hè? Naar aanleiding van de figuur van Thomas. Waarbij dus eerst het Joodse volk, het overblijfsel uit de Joodse staat zelfs tot geloof komt en de naam des Heren aanroept en de Heer zal aan hen verschijnen enzovoorts. Maar vervolgens breidt dat zich uit over alle 12 stammen van Israël, met als gevolg dat uit de 12 stammen van Israël elk 12.000 verzegeld worden, 12.000 dienstknechten van God verzegeld worden, uiteraard, zodat ze met 144.000 zendelingen het evangelie zullen prediken over de gehele wereld. Daarvan kennen we het verhaal waarschijnlijk. Begint bij de Joden, vervolgens heel Israël en dan de heidenen. Maar het zal toch duidelijk zijn dat aangezien het gewoon gaat om de normale nieuwtestamentische waarheid, de normale waarheid van het nieuwe verbond, dat dan dus dezelfde volgorde ook gehanteerd wordt als sinds de dagen van de opstanding van Christus en dus in onze bedeling, waarbij de zaligheid inderdaad eerst aan de Joden gepredikt wordt, zo gebeurde het ook op de Pinksterdag, maar waarbij vervolgens het evangelie gebracht wordt aan alle 12 stammen van Israël, dat wil zeggen bijzonder ook aan de 10 dus, en vervolgens via de 12 inderdaad werd het gebracht aan de heidenen. En dat is de situatie in onze dagen nog steeds, het is volstrekt dezelfde waarheid. Het ligt dus zeer voor de hand dat de brieven geschreven worden inderdaad aan de 12 stammen van Israël, zoals Jacobus dat doet. Zoals Paulus suggereert, op zijn minst, in zijn betoog in Handelingen. En zoals Petrus dat eigenlijk ook doet, want hij zegt niet dat hij schrijft aan Joden. Hij zegt aan de vreemdelingen, degenen die in het buitenland wonen, degenen die verstrooid zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, allemaal zo in de buurt van Turkije, denk ik altijd maar voor het gemak, hè? Want het doet er allemaal niet zo geweldig veel toe. Maar waar het maar om gaat, is dat niet gedacht moet worden dat dat een adressering is alleen aan de Joden. Het is een adressering aan Israëlieten die verstrooid zijn. En dat geldt voor 2, zowel als 10 stammen. Het is dus hetzelfde verhaal als dat van Jacobus en als dat van Paulus. Hij noemt hem bovendien in vers 2 de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Dus een heel compacte zin waarin vele dingen gezegd worden. In de eerste plaats spreekt hij over uitverkiezing. Het ligt voor de hand dat we in dit geval dan inderdaad denken aan de verkiezing van Israël. Vergis u niet, Israël is het uitverkoren volk, dat blijft het ook. Maar vergis u niet, dat is een uitspraak die inderdaad gedaan wordt over het volk in het Oude Testament. En er bestaat veel misverstand over, omdat men bedeling nummer 1 en bedeling nummer 2 niet uit elkaar houdt. Zomaar weer met rugnummers werken voor het gemak, hè. Want bedeling nummer 1, die van het geweten sinds Adam, houdt zich bezig met de relatie van de individuele mens tot God. En bedeling nummer 2, sinds Noach, houdt zich bezig met de relatie van de volkeren. Dat wil zeggen de individuele volken tot God. En dat is niet altijd hetzelfde. Dat wil zeggen, de situatie van het volk kan afwijken van de situatie van de leden van het volk en andersom. Dat lijkt me een vanzelfsprekende zaak, want wij spreken met vrij veel gemak over het ongeloof, het algemene ongeloof van het Joodse volk, terwijl u en ik natuurlijk best wel weten dat heel wat Joden wel degelijk ook in onze dagen tot geloof gekomen zijn. En zeker in de dagen van Handelingen, zal ik maar zeggen. De meerderheid niet, het volk als zodanig niet, maar enkelingen uit het volk wel, en dat zijn twee verschillende dingen. Zodat de uitverkiezing van Israël ooit in het verleden al, zeker en in laatste instantie in de dagen van Mozes, onder de wet zal ik maar zeggen, dat die uitverkiezing van Israël niet betekent dat elke Israëliet dus behouden wordt. Dat kan trouwens niet. Want ik lees een paar versen verder dat God dat er bij God geen aanneming des persoons is. In vers 17 namelijk van 1 Petrus 1. Dus dat kan nooit. Ja, dat zijn legio teksten. Dus, dat is helemaal niet zo toevallig. Goed dat het nou ook open ligt, hè, op ditzelfde moment. Komt zo vaak voor. Er is bij God geen aanneming des persoons. God heeft wel een volk aangenomen. Maar wie er tot het volk hoort op het moment dat die uitverkiezing bekrachtigd wordt, dat is nog maar zeer de vraag. En het is makkelijk genoeg om te zeggen wie er dan deel van uitmaakt. In de eerste plaats kunnen dat alleen maar levende leden van het volk zijn. En we spreken dus over dat Israël uitverkoren is als koninklijk priesterdom. Een situatie die gerealiseerd zal worden straks in de toekomst in verband met de openbaring van het koninkrijk op aarde en in verband met de wederkomst van Christus dus. Dan wordt Israël dat koninklijke volk, want het rijk van Christus over heel de wereld is inderdaad een Israëlitisch wereldrijk. Het koninkrijk, zei Daniel, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Het wordt dus inderdaad een koninklijk volk. Maar het volk bestaat uit levende mensen, zodat het jammer is voor degenen die voor die tijd zijn overleden en voor die tijd geleefd hebben. Al die oud-testamentische gelovigen, want die hebben straks, als de 1000 jaren aanbreken, geen deel aan dat koninkrijk, want ze zijn nog niet opgestaan. Moet gaan over levende mensen in elk geval. Dat is punt 1. En in de tweede plaats is het zo dat de Bijbel duidelijk naar voren brengt dat als het zover is en deze uitverkiezing in de toekomst bekrachtigd wordt, dan betekent het automatisch dat de ongelovige leden van dat volk daar geen deel aan kunnen hebben, geen deel aan kunnen krijgen. Ongelovigen worden niet gezegend. Dat zei Jacobus trouwens al in Jacobus 1. Die zegt, in ieder die twijfelt, ongeloof dus, die menen niet dat hij van God ook maar iets zal ontvangen. Nou, zo is het dus ook. En dat betekent dus gewoon dat als Israël straks dat koninklijke en priesterlijke volk wordt in de dagen van de wederkomst van Christus, dan wordt alleen gesproken over de dan levende leden van het volk, punt 1. Maar degene die leven zijn degene die overleefd hebben en overgebleven zijn. En dat zijn per definitie alleen de gelovigen uit dat volk. Want het is niet alles Israël wat uit Israël is. Romeinen 9. Want men kan van nature wel Israël zijn, maar dan hoort men nog niet tot dat uitverkoren volk. Want God heeft slechts een gelovig volk uitverkoren. En als men dus niet ongelovig is, dan wordt men gewoon uit het volk uitgeroeid. Dat is de vaste Bijbelse uitdrukking. Die zal uit het volk uitgeroeid worden. Dat is het verhaal. Dus hoe dan ook, je kunt over Israël spreken als uitverkoren volk, maar het zegt iets over het functioneren van het volk straks in de toekomst. Zegt iets over de bestemming van het volk straks in de toekomst, maar het zegt niks over degene die om een of andere reden toevallig door geboorte Israëlieten dan wel Joden zijn. Maakt niks uit. Want als men niet tot geloof komt, gaat men verloren. Om het dan maar weer eens heel gewoon te zeggen, dat is de gedachte. Verder is het natuurlijk zo dat dezelfde uitdrukking, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, dat die uitdrukking eventueel zelfs van toepassing gebracht zou kunnen worden. Die neiging is natuurlijk groot op gelovigen, want wij leren aan de andere kant gewoon in de schrift dat bij God geen aanneming des persoons is, maar dat God gelovigen uitverkiest. Op grond van hun geloof Dat wil zeggen, zodra wij tot geloof komen, hebben wij deel aan de keuze die God allang gemaakt heeft. Niet op grond van wie wij zijn. De hele gedachte is die van Efeze 1, een gedachte die ook slecht bekend is en ook slecht gelezen wordt daar trouwens. Daar staat namelijk dat God ons uitverkoren heeft in hem, in Christus, van voor de grondlegging dan wel nederwerping der wereld. En men leest het vers alsof er in hem niet bij staat. Men leest dan gewoon gelijk hij ons uitverkoren heeft voor de nederwerping der wereld. Waarna verschrikkelijk ingewikkelde theorieën opgehangen moeten worden over hoe dat kan. Want voor de nederwerping der wereld waren wij er nog niet. Hoe kon God ons dan uitkiezen? En dan vindt men uit, nou, dat komt gewoon omdat God het van tevoren allemaal weet. En die wist dat wij ooit zouden leven, geboren worden enzovoorts. En bovendien wist hij ook dat wij tot geloof zouden komen. En dus heeft hij ons tevoren uitverkoren. Waarna het verhaal nog ingewikkelder wordt. Want de theorie wordt gewoonlijk meteen voortgezet. En er wordt vastgesteld dat als God het dan van tevoren weet, dan staat het ook van tevoren vast. En als het dan toch van tevoren vaststaat dat wij tot geloof zullen komen, dan komen wij tot geloof. En als van tevoren dus bij God bekend is en dus vaststaat dat iemand niet tot geloof komt, dan zal hij ook nooit tot geloof komen. Hoezeer wij hem ook bestoken met het evangelie en met bijbelteksten onder oren slaan. En dit is een filosofische warboel. Werkelijk, dat is één grote chaos. Maar de theorie, je krijgt er vroeg of laat echt mee te maken met die onzin. Want dat staat er niet in Efeze 1, zo zit het ook niet. Wat er staat is in Efeze 1 vers 3. Dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Dat wil zeggen, wij hebben geestelijke zegeningen ontvangen, die eigenlijk de geestelijke zegeningen zijn van Christus. En omdat wij in Christus zijn, hebben wij deel aan zijn zegeningen. Als de apostel verder in het hoofdstuk zegt dat hij bidt dat we zouden ontvangen die geest der wijsheid en de openbaring en kennis van hem, dan zegt hij erbij waarom dat is. Namelijk, opdat wij zouden verstaan welke de rijkdom zij van zijn erfenis. En welke de hoop der heerlijkheid zij van zijn roeping. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. Die weliswaar werkt aan ons, staat er ook bij. Maar kortom, het gaat erom dat we de omstandigheden, hoedanigheden, kortom, de zegeningen van Christus zouden leren kennen. Want daaraan hebben wij deel gekregen. Maar het blijven niet onze zegeningen. Het blijven de zegeningen van Christus. En onze verlossing is de verlossing van Christus. Dus Romeinen 3 trouwens. Wij worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Die in hem was, of die we van hem gekregen hebben. Maar de verlossing die in Christus Jezus is. We hebben deel aan zijn verlossing. We hebben deel aan zijn leven. En voor de goede orde, toen wij tot geloof kwamen, werden wij wedergeboren. Maar dat is niet het nieuwe begin van een nieuw leven. Dat is helemaal niet waar. Wij werden wedergeboren, wij ontvingen nieuw leven. Maar dat nieuwe leven bestaat al, is er al, sinds de opstanding van Christus. De oorsprong van onze nieuwe natuur ligt niet ergens op de dag dat wij tot geloof kwamen. Maar de oorsprong ervan ligt in op de dag waarop God Christus uit de doden verwekt en zei, heden heb ik u gegenereerd. En dat is ook de reden, heb ik bij een andere gelegenheid hier al eens aangehaald, dat is ook de reden waarom de uitspraak over de Heer Jezus, namelijk gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, vervolgens dus ook van toepassing is op ons. En dat de uitspraak, Psalm 2, en ik zal het nog duidelijker zeggen, en dat de uitspraak over die zoon, van heden heb ik u gegenereerd, de uitspraak namelijk over die zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, diezelfde uitspraak wordt later in Openbaring 12 herhaald en daar toegepast op de gemeente. Dat klopt, want wij hebben deel aan Christus. Nou, en als je van daarna terechtkomt, dus in Efeze 1 vers 4, dan staat daar, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Wie is er dan uitverkoren? Hem. Hij is uitverkoren. God heeft Christus uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Dat was ook niet zo moeilijk. In de eerste plaats, omdat hij daar was, bestond, existeerde, leefde, hoe zeg je zoiets, voor de grondlegging der wereld of voor de nederwerping der wereld. En bovendien leren we uit de schrift dat voordat de wereld nedergeworpen werd, dat verzoeningswerk, dat verlossingsplan, of hoe dat maar genoemd moet worden, dat plan van het werk Gods was tevoren bepaald. Dat wil zeggen, de theologen die maken er een heel leerstuk van over het verbond wat de Vader met de Zoon sloot, voor de schepping noemt men het dan, abusievelijk. Maar in ieder geval voor Adam, laten we het zo zeggen. En in ieder geval voor de nederwerping der wereld. En ik denk dat het wat overdreven is om dat een verbond te noemen, want dat kan ik in de Bijbel niet terugvinden. Maar dat de Zoon aan de Vader beloofd heeft om op zijn tijd inderdaad het werk wat noodzakelijk was te volbrengen, dat is een duidelijke zaak. Vandaar dat gesproken wordt over het lam dat geslacht is van voor de nederwerping der wereld. En hier staat in 1 Petrus 1 vers 19, er wordt gesproken over een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld. Nou, daar heb je het precies. Dat lam was bekend. In Hebreeën staat mening dat al geslacht is voor de nederwerping der wereld, of ik ben in de war. Nee, ik geloof dat daar staat, hoewel ze in werken van de nederwerping der wereld al volbracht waren. Zo staat het daar, ja. Maar waar het om gaat is dat dat verzoeningswerk van Christus tevoren vaststond, tevoren bepaald was, en dat voor dat doel die Zoon was uitverkoren. En die Zoon werd uitverkoren om inderdaad de eersteling te worden van die nieuwe schepping, de middelaar van het nieuwe verbond, als je het zo wil noemen, de koning van het beloofde eeuwige koninkrijk waarin gerechtigheid zal blijven en wel voor altijd. Hij zou de eerste zijn, namelijk in alles, zegt de Colossensebrief laconiek, opdat hij in alles de eerste zou zijn. Nou, dat is waar het om gaat. Zo, en dat wil dus zeggen dat God Christus heeft uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Maar dat betekent vervolgens dat als wij door geloof aan hem deel krijgen, en dus, Romeinen 6, één plant met hem worden, of gewoon als wij daardoor in Christus gedoopt worden, 1 Korinthe 12, of gewoon in Christus zijn, Efeze, of omdat daardoor Christus in ons is, maar dat is Colossense. Wel, daarom en daardoor hebben wij deel aan zijn uitverkiezing. En zijn wij dus uitverkoren in hem. Het is een heel simpele zaak. Een ongelovige is dus niet uitverkoren, een gelovige wel. Maar iemand die uitverkoren is, is niet uitverkoren om gelovig te worden. Iemand die uitverkoren is, is uitverkoren omdat hij gelovig is op grond van zijn geloof. En toen had ik dat laatst ook eens uitgelegd, toen zei iemand, maar God moet dat geloof toch geven? Nou ja, toen dacht ik, nou dan ga ik eerst maar even een kopje koffie drinken. Want dan wordt het probleem gewoon doorgeschoven naar een ander thema. Men probeert er zich altijd onderuit te draaien. God geeft geen geloof, en voor zover God wel geloof geeft, ik zal maar even sneller zijn dan nu dan, hè, omdat er staat in 1 Korinthe 12, voor zover God wel geloof geeft, geeft hij geloof aan wie? 1 Korinthe 12. Gave des geloofs, aan wie geeft hij dat? Aan gelovigen. Ja. Ik geloof, kom in ongelovigheid te hulp. Hoe vind je die? Dat wil zeggen dat geloof gebouwd en bevestigd wordt en God geeft dat. Inderdaad, maar als het er niet eerst is, dan wordt er ook niks gegeven. En bovendien, als we er anders over denken of anders over redeneren, dan kun je net zo goed de hele Bijbel weggooien, want waar het op neerkomt, is dat de hele Bijbel feitelijk niet anders is dan een oproep om zich te onderwerpen aan het woord Gods. Een oproep om tot geloof te komen. Een oproep om te dienen. Dat wil zeggen, kies dan heden wie gij dienen zult. Of zoals Paulus het zegt, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Aan God ligt het niet, de verantwoordelijkheid ligt bij de mens, de verantwoordelijkheid namelijk om te geloven. En die stokbewaarder, de spreekwoordelijke stokbewaarder uit Filippi, die zei ook zoiets van, wat moet u doen? Het antwoord had moeten zijn, niets. Maar het werd ook gegeven, geloof, dat is niks doen. Integendeel, hè. Het is niet werken, maar het is wat anders. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zo behouden worden gij in uw huis. En de kamerling uit Moreland, die zei, zie daar eens water, wat verhindert mij om gedoopt te worden. En Filippus, die zei toen, indien gij van harte gelooft, zo is het geoorloofd. Maar niet de vraag van, ja, God moet eerst geloof geven, dat gaat zomaar niet. God geeft geen geloof, God vraagt geloof. Als God dan iets van de mens verwacht, en dat doet hij, dan is het dat. En eigenlijk ook alleen maar dat. Maar dan in de volle betekenis van het woord, geloof namelijk in de zin van een volkomen onderwerping aan het woord Gods en dus aan Christus. In Jacobus, maar in het bijzonder zelfs in Petrus, heet dat dat men zich zou vernederen. Dat is hetzelfde als tot geloof komen. Zich onderwerpen namelijk aan het woord Gods. Vernedert u onder de krachtige hand Gods, zei Petrus, en hij zal u verhogen. Of God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Dat is het verhaal. Een heel simpele zaak. En als we nou terugkeren naar 1 Petrus 1 vers 2. Aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. En u stelt mij dan de vraag, gaat dat nou over gelovigen? Of gaat dat over de uitverkiezing van Israël? Dan denk ik dat het over de uitverkiezing van Israël gaat. Want anders weet ik geen raad met die uitdrukking naar de voorkennis van God de Vader. Want het hele punt is dat wij uitverkoren zijn, niet op grond van de voorkennis van God, maar gewoon op grond van ons geloof. En we hebben daardoor deel gekregen aan Christus die was uitverkoren voor de nederwerping in de wereld. Het was niet de persoonlijke uitverkiezing van ons. Het had ook niks te maken met voorkennis van God. Maar wat wel voorkennis is van God, dat is de geschiedenis van Israël als volk. En zoals gezegd, de geschiedenis van het volk kan totaal afwijken van de geschiedenis van de eventuele leden van het volk. Daar gaat het maar om. En wat Israël betreft heeft God zijn plannen gemaakt en in overeenstemming met zijn voorkennis enzovoorts. Nou, dat is maar waar het om gaat. Ik geloof dus dat het daarop slaat en dat het uitdrukkelijk slaat dus op de Israëlitische oorsprong en basis van het nieuwe verbond en van het beloofde koninkrijk. Verborgen of geopenbaard, doet daarbij niks ter zake. Dus hij schrijft aan de uitverkorenen, ze blijken wel degelijk gelovig te zijn, maar niet gelovig op grond van of naar de voorkennis van God. Dat is niet de gedachte. Dit heeft te maken met de positie van Israël. Aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, en dan in de heiligmaking des geestes, want de bedoeling is dat degene die deel krijgen door geloof aan deze positie onder het nieuwe verbond, dat die deel krijgen vervolgens aan heiligmaking des geestes. Nou, daar hoef ik me naast te leggen natuurlijk bekende uitspraak uit 1 Thessalonicenzen 4 is dat. Ik moet hem even opzoeken, want kan ik precies zeggen waar die staat. Thessalonicenzen kan ik niet vinden. Oh ja, 1 Thessalonicenzen 4, vers 3, de beroemde uitspraak, want dit is de wil van God. Weet u nog, wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, wordt deze tegenwoordige eeuw niet gelijkvormig, maar stelt uw lichamen, uw leden, God, tot een levend heilig God welbehagelijk offer. Het zit er al aardig in, hè, merk ik. Ja, zo hoort het ook. Enzovoort. Opdat gij moogt beproeven welke de goede en volmaakte wil van God zij. Nou, als je nou in één kort zinnetje moet samenvatten waaruit die wil van God bestaat, voor ons, gelovigen, dan staat hij hier, dit is de wil van God, uw heiligmaking. En niet de heiligmaking des vleeses, maar heiligmaking des geestes. Niet de heiligmaking des vleeses, want dat is het oude verbond. Dat was weer Hebreeën 9, want het bloed van stieren en bokken droeg bij aan de heiligmaking des vleeses, of aan de reiniging van het vlees en de buitenkant. Dat is niet de bedoeling. Het gaat om inderdaad heiligmaking des geestes, een heiliging van de binnenkant, een reiniging van het geweten, hetzelfde Hebreeën 9 vers 14, maar ook een verdere uitwerking daarvan natuurlijk in ons leven, in ons denken enzovoorts. Maar een verandering, een heiliging, een reiniging, niet van de uitwendige mens, maar inderdaad van de inwendige mens, want de uitwendige mens wordt verdorven van dag tot dag. 2 Korinthe 4. Nee, valt niks aan heilig te maken. Die wordt verdorven, staat er. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, wordt de inwendige mens, dat is de geest, vernieuwd van dag tot dag. Nou, dat is heiligmaking. 2 Korinthe 4. En in beide gevallen met als resultaat de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. In 2 Korinthe 5 is dat dus de rechterstoel van Christus. In 1 Thessalonicense 4 is het de opname van de gemeente. En dan volgt uiteraard onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Er staat in precies hetzelfde verband ook. Maar het is heiligmaking des geestes. Dat is waar het primair hier om gaat. Daarna komt er nog wat anders, maar daar hebben we het nog over. Heiligmaking des geestes is de bedoeling, namelijk tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Namelijk tot gehoorzaamheid, dat betekent gewoon tot geloof. De bedoeling is dat wij uit geloof zouden leven, niet alleen uit geloof behouden worden, maar inderdaad ook uit geloof zouden leven. Een belangrijk thema vervolgens Hebreeën 10 en 11. Een hoofdstuk verder dan hoofdstuk 9 dus. Hè. Belangrijk thema ook in de Romeinenbrief. En in Galaten trouwens ook, daar wordt het ook aangehaald. Dat de rechtvaardige uit het geloof zou leven. Dat staat hier ook. En er staat bovendien, er staat dus tot gehoorzaamheid. Dat wil zeggen, geloof het doel is. En dan tot gehoorzaamheid en tot besprenging des bloeds van Jezus Christus. De uitdrukking is wellicht wat vreemd. Maar hij is toch niet echt moeilijk. Hij is net als de hele Hebreeënbrief ontleend aan de typologie van de wet. De oud-testamentische inzettingen. Hebreeënbrief spreekt er ook over dat de dingen gereinigd en ingewijd worden door besprenging met bloed. En wij worden dus gereinigd feitelijk doordat wij besprengd worden met het bloed van Jezus Christus. Daar moet je niet letterlijk opvatten. Je moet begrijpen dat de uitdrukking komt uit de oud-testamentische inzettingen en dus oud-testamentische typologie. Waarna de vraag is, wat betekent het? Nou, dat is makkelijk genoeg. Bloed is leven, in dit geval het leven van Jezus Christus. En als wij ermee besprengd worden, betekent het dus dat wij deel hebben en krijgen aan het leven van Christus. Dat is hetzelfde als dat we één plant met hem geworden zijn. Het is ook hetzelfde als dat we in Christus zijn, of dat Christus in ons is, of hoe dat maar heten mag. Alleen, dit is een term ontleend aan de wet, dus feitelijk. Besprenging des bloeds van Jezus Christus. Deel krijgen namelijk aan zijn leven. Dat is de uitdrukking die 1 vers verder uitgebreider uiteengezet wordt. Want daar staat, in vers 3... Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid, en niet naar onze werken, maar naar zijn grote barmhartigheid, zeg maar uit genade dus, ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, waar dus in één keer staat dat onze wedergeboorte tot stand gekomen is door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Want toen de Heer Jezus Christus uit de doden opstond, ontving hij als eerste dat leven, het leven van het nieuwe verbond, eeuwig leven dus. En het is dat leven waaraan wij deel hebben gekregen doordat wij verbonden zijn geworden met die levende Christus en dus besprengd zijn geworden met zijn bloed. En besprenging met het bloed van Jezus Christus wil zeggen dat men dus deel krijgt aan dat leven van Christus wat hij ontving toen hij uit de doden opstond, precies zoals hij staat. Zodat wij weliswaar wedergeboren zijn, maar eigenlijk was het weer de wedergeboorte van Christus waaraan wij deel hebben gekregen op het moment dat wij tot geloof kwamen. Het is gewoon één geheel. Maar nog even terug naar vers 2. Want daar staat, staat een groet. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Nou, als je vermenigvuldigd even weglaat, dan zou je zweren dat je een brief van Paulus onder ogen hebt. Want u begint gewoon eens een brief zo, hè. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Enzovoorts. Zo begint de Efezebrief ook. En de Efezebrief gaat dan verder in vers 3 met... gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En hier staat in principe hetzelfde, maar het gaat lang zover niet. Maar in principe is het volstrekt hetzelfde. Efeze zegt, we zijn gezegend in Christus, als ik het inkort. We zijn gezegend in Christus. En, op grond, en er wordt gezegd, gezegend zij de God en Vader van de Heer Jezus Christus, in wie wij gezegend zijn. En hier staat, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Nou, het lijkt me wel ongeveer hetzelfde te zijn als gezegend. Hè? Geloofd of geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn barmhartigheid ons heeft wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus. Dan staat er toch ook gewoon dat we aan zijn leven hebben deelgekregen. Daarna zegt de apostel, maar dat is 2 Petrus 1. Daar zegt hij dat door God ons de grootste, vers 4, 2 Petrus 1 vers 4. Dat door God ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zult worden. Zie je wel, deel krijgen aan de goddelijke natuur. Dat is gebeurd. Maar in vers 3 staat al dat gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Dus inderdaad, de grootste en dierbare beloften heeft hij geschonken. Namelijk alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Alles wat behoort tot eeuwig leven, want dat is het. Leven en godzaligheid is gewoon eeuwig leven in de praktijk. Je kunt ook gewoon zeggen, het is het leven van Christus. En we hebben dus niet alleen het leven van Christus ontvangen, maar we hebben ontvangen alles wat daarbij behoort. Nou, dat is wat Paulus veel explicieter zegt in Efeze 1 vers 3 en wat er verder volgt. We zijn namelijk gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Zodat hier in Petrus wel de aanloop naar het hoge niveau genomen wordt. Het wordt niet uitgesloten, maar het is de apostel Paulus die inderdaad een volle stap verder gaat. Dat is het eigenlijk. Maar in principe is het volstrekt dezelfde gedachtegang. En volledig dus in overeenstemming met wat de apostel Paulus schrijft. En met name in Efeze noem ik dat maar voor het gemak. Hè. Verder staat hier in vers 4 van 1 Petrus 1. Dat hij ons heeft wedergeboren dus. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Nou, het zal dat duidelijk zijn dat dat de gedachte van de apostel Paulus ook is. Vele malen en in vele brieven. Ik hoef maar te wijzen op... Nee, het staat erbij. In mijn Bijbel. Goede Bijbel. Colossense 1, dat klopt. Colossense 1, vers 5. Waar in vers 4 staat dat de Colossense gelovigen zijn. En dan in vers 5 wordt gesproken over de hoop, de toekomstverwachting, die voor hen weggelegd is in de hemelen. Toekomstverwachting, men heeft dus een erfenis in de hemel die kennelijk voor de Colossense bewaard wordt. Zo is het ook. Dat is onze situatie ook. Het enige verschil is dat als we spreken over de openbaring van het koninkrijk, dan komt dus in de toekomst die erfenis die in de hemel bewaard wordt naar beneden. Op grond van het gebed, uw koninkrijk komen. Nou, de erfenis is het koninkrijk, zegt Paulus ook. De erfenis is het koninkrijk, de erfenis is het nieuwe verbond. De erfenis is niet uit de wet, maar uit de belofte, enzovoorts. De erfenis is niet uit de werken der wet, maar uit geloof, enzovoorts. Nou, die erfenis, die wordt in de hemel bewaard, die is daar namelijk. Het koninkrijk is daar en alles wat erbij hoort. En dat komt straks in de toekomst inderdaad naar beneden op de aarde. Maar neem niet weg dat onze erfenis ook inderdaad in de hemel bewaard wordt. Alleen als die ons volledig ter beschikking gesteld wordt, komt de erfenis niet naar ons toe, maar dan gaan wij naar de erfenis. Maar de grondwaarheid blijft gelijk, de erfenis wordt voor ons bewaard. U weet toch dat we, Efeze 1 dan ook maar, dat zal ik nou toch, hè. We hebben de Heilige Geest ontvangen, dat is nieuw leven, betekent dat gewoon eigenlijk, die het onderpand is van onze toekomende erfenis. Tot de verkregene verlossing. Dat wil zeggen, we hebben een onderpand van die erfenis ontvangen. Tot op het moment dat we de definitieve verlossing verkrijgen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. En dat is dan uiteindelijk bij de opname van de gemeente. Dus, waarna wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En vervolgens de erfenis ontvangen. Dat is het verhaal. We gaan het koninkrijk binnen. Dat wil zeggen, het zal aan ons geopenbaard worden. We zijn het al ingegaan feitelijk, maar het zal aan ons geopenbaard worden. Alleen als in de toekomst aan de gelovigen op aarde het koninkrijk geopenbaard wordt, komt het koninkrijk gewoon zichtbaar en wordt het hier op aarde gevestigd. Maar voor die tijd was het ook al in de hemel. Het is een bijzonder simpele zaak. Er is geen tegenstelling. De manier waarop de man, waarop Petrus het formuleert, is van toepassing inderdaad op onze bedeling, maar ook op de dagen van de wederkomst van Christus. Een erfenis namelijk onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijk. Dat zijn drie verschillende uitspraken waar ik vroeger nog eens een tijd op geoefend heb om ze achter elkaar zonder te struikelen uit te kunnen spreken. Want het blijven lastige uitdrukkingen, vind ik. Goede oefening hoor. Een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Dat lukt nog steeds. Die in de hemelen bewaard is voor u, dat staat zeker. Van ons wordt gezegd door Paulus, we hebben daar het onderpand van ontvangen. Dat betekent een garantstelling. We weten zeker dat het zo zal zijn. We hebben een zekere toekomst in de hemel. Dat is de ene kant van het verhaal. De uitspraak van 2 Timotheüs 1 is ook aardig trouwens hoor. Een korte geloof ik, 2 Timotheüs 1, vers 12. Dan heb je net alle woorden bij elkaar die ik zojuist noemde. 2 Timotheüs 1, vers 12. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leide, maar word niet beschaamd, want ik weet in wie ik geloofd heb. Dat is het lied, hè? Ik weet in wie ik geloofd heb. Dat lied ken ik wel ongeveer, broeder, ja. Ik weet in wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat nog dood nog leven, maar dat is Romeinen 8. En hier staat dus, ik ben verzekerd dat hij machtig is, het gaat over zijn krachten, zijn macht, dat hij machtig is, mijn pand, mijn erfenis feitelijk, mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Nou, daar heb je de onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis waar Petrus over spreekt. Welke dag? Nou, de dag van de opname van de gemeente uiteraard, daar komt het op neer. Of eventueel eigenlijk de dag van Christus. Want dat is meer, de meer Bijbelse term voor de gelegenheid. Nou, dat lijkt het meest op een zondag, ja. Ja, dag des Heren, we hebben laatst een hele discussie over gehad. Dat de zondag moest zijn, krijg ik vandaag notabene een boek in mijn handen. Nee, gisteren. Wat gaat de tijd snel, hè? Maar goed, gisteren een boek in mijn handen. Het was Sabbat, de dag des Heren. Johannes zat te lezen in zijn Bijbel, enzovoorts. En toen kreeg hij een visioen, want dat is dan de kinderbijbel. In verband met het boek Openbaring. Dus het was Sabbat, de dag des Heren, enzovoort. En dan weet je meteen wie de uitgever was van deze kinderbijbel. Dat kon je trouwens aan de omslag sowieso zien, want als je de tekeningen ziet en het palet om het te zeggen. Begrijpt u dat? De kleurstelling, dan weet je meteen waar het vandaan komt. In ieder geval uit Amerika en in het bijzonder van de Zevendaagse Adventisten. Ja, kun je zo zien, dat is altijd makkelijk, hè? Maar goed, dat even terzijde. Want de dag van Christus, dat is een heel andere zaak. Dat is niet de zevende dag, dat zou de achtste moeten zijn. Inderdaad, de eerste dag der week dan eigenlijk, als het dan een nummer moet krijgen. Hè? Maar goed, hier in Petrus staat trouwens nog meer, want in vers 4 van 1 Petrus 1 staat dat die erfenis voor ons bewaard wordt. Nou, dat lijkt me duidelijk ook een Paulinische gedachte. En vervolgens staat er in vers 5... die in de kracht Gods bewaard wordt. Maar let u op dat die slaat niet op de erfenis, maar slaat op u. Anders zou trouwens deze twee versen hetzelfde zeggen. En dat is niet zo. Vers 4 spreekt over de erfenis die bewaard is voor u. Dan weet je meteen waarom die zin eindigt met het woord u. Want het is niet zo logisch om het zo te zeggen. Maar dat is omdat de volgende zin, vers 5, opgehangen wordt aan dat woordje u. Namelijk, u die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Zodat er twee gedachten staan. Vers 4 zegt, onze erfenis wordt bewaard in de hemel. En vers 5 zegt, wij zelf worden ook bewaard voor die erfenis. En beide worden geopenbaard, vervolgens wij, zowel als de erfenis, geldt voor ons nu, geldt in de toekomende bedeling ook. Maar let uitdrukkelijk op dat niet gesproken wordt over waar het dan gebeurt, hemel of aarde of zo. Want het wordt gewoon in het midden gelaten. Het gaat gewoon om de grondwaarheid, dat voor de gelovigen een erfenis is weggelegd. En die is in de hemel tot op heden. En wij hoeven niet bang te zijn dat we die erfenis mislopen, want niet alleen de erfenis wordt bewaard, wij zelf worden ook bewaard. Door het geloof. Dat wil zeggen dat die bewaring inderdaad iets te maken heeft met geloof. Dat zal ook duidelijk zijn, want geloof staat eigenlijk, zoals ik er straks al zei, voor onderwerping aan het woord Gods. En dus onderwerping aan Christus. En naarmate wij ons onderwerpen aan Christus en hem dienen, naar diezelfde mate zal hij ons ook bewaren. En dat is feitelijk wat hier ook nog eens zwart-wit staat. Maar het is gewoon de fundamentele waarheid. Wij worden namelijk bewaard door de kracht Gods, door het geloof. En we worden bewaard tot de zaligheid. Maar als u het mij vraagt, is die zaligheid niet wat anders dan de erfenis uit vers 4. De zaligheid namelijk, die bereid of gereed betekent dat, hè? Die gereed is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Ooit, in ieder geval in de toekomst. En wanneer precies staat er niet bij, want dan blijft de uitspraak hier van Petrus toepasbaar op onze bedeling. En dan wordt de zaligheid geopenbaard straks in de dag van Christus, bij de opname van de gemeente dus, maar wordt de brief toegepast op een volgende bedeling, dan gaat het ook op, want die zaligheid is gereed om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En dat gebeurt definitief aan het einde van de 33 jaren en dus bij de aanvang van de 1000 jaren. Wanneer de Zoon des mensen zal komen en zal zitten op de troon zijner heerlijkheid in Jeruzalem, en waarbij hij de ongelovigen van de aarde zal wegdoen, zal wegnemen, en waarbij de gelovigen zullen gelaten worden en dus het koninkrijk binnengaan. Dat was Matthäus 24. En 25 eigenlijk ook. Dus inderdaad, de erfenis wordt bewaard, wij worden bewaard, en dat wij bewaard worden, nou ja, dat weet u zelf langzamerhand. Ik heb het al geciteerd trouwens, even, heel voorzichtig, net voorzichtig. Romeinen 8, dat vind ik altijd de mooiste uitspraak daarover. Ik ben verzekerd dat niets, want ik ken hem niet uit mijn hoofd, de hele tekst, maar ik zeg altijd niets. Ik ben verzekerd dat niets ons zal of zal kunnen scheiden van de liefde Gods en dus van de gemeenschap met God, want dat betekent het uiteraard, welke is in Christus Jezus. Want in hem liggen al deze dingen vast. En we worden dus bewaard. En dan heb ik het nog niet eens over al die uitspraken over dat we de geest hebben ontvangen als onderpand van die toekomende erfenis. Of dat we zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Of, of dat wij het zegel hebben van de heilige, want er staat ook nog een keer enzovoorts. Er staat, zijn zo vaak uitdrukkingen van die strekking in de Bijbel, daar wil ik het verder niet eens over hebben. Een vanzelfsprekende zaak, hij zorgt voor de zijnen. En dus, hij bewaart ons voor de zaligheid die in de toekomst geopenbaard zal worden. En wat wij intussen doen, wachtend op die zaligheid en op die erfenis, is ons verheugen. Verheugd, soms schieten me toch liederen te binnen, ik moet me er eens op toeleggen. Verheugd, wees blij in de Heer. Verblijd u in de Heer te alle tijden. Maar dat was Filippenzen, en dat is weer Paulus dus, hè. Wederom zeg ik u, verblijd u. En Peter zegt, in welke gij u verheugt, wij verheugen ons namelijk in de Heer. Wij verheugen ons in de erfenis. Kortom, eigenlijk is het zo dat onze blijdschap zijn oorsprong vindt in het feit dat ons die erfenis inderdaad wacht. Dat komt dan overeen met de positie van de Heer Jezus in de tijd die om de vreugde die hem voorgesteld was, vreugde, Hebreeën 12 vers 2, die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Kortom, hij viel in menigerlei verzoekingen en was dikwijls bedroefd, precies zoals het hier staat over ons. Niettemin is hij inmiddels gezeten aan de rechterhand Gods, want hij heeft die erfenis ontvangen, staat daar. En de loopbaan des geloofs gelopen. En wat ons betreft, wij doen precies hetzelfde. Wij verheugen ons in die toekomstverwachting, in die zekerheid die we hebben, enzovoort. De beloften die ons gedaan zijn, betere beloften zelfs, zegt de Hebreeënbrief. Dat doen we dus in de eerste plaats. Nog afgezien dat verheuging, namelijk blijdschap, het normale resultaat is van de prediking van het nieuwe verbond, namelijk de prediking van het evangelie. Namelijk de prediking van de blijde boodschap. Als gelovigen niet blij zijn, kennen ze zeker het evangelie niet. Er is iets vreemds mee, hè? Denk ik altijd, dat is een goede controle. Als je nou helemaal niks van de Bijbel weet, zal ik maar zeggen, hè? En ze komen je wat vertellen, als die mensen niet blij zijn. Nee, niet uiterlijk een beetje show, maar als die mensen niet echt blij zijn, dan moet je je afvragen of het wel het evangelie is wat ze prediken. Heel simpel, hè. Heb ik eens gezegd tegen een Jehovah's getuige. Die was er niet blij mee. Dat was lang geleden, was jeugdzonde. Maar goed. In welke gij u verheugt, dat is de bedoeling. Filippenzen, daarnaast dan heb je Paulus. Verblijdt u in de Heere. En hier ook, hè. In welke gij u verblijdt. Nu een weinig, zo het nodig is, bedroefd zijnde. Daar hebben ze van gemaakt een weinig tijd. Nou, dat zal wel. Maar ik denk ook dat we niet al te zeer bedroefd zijn aan de andere kant. Hè. Wellicht een beetje bedroefd. En in ieder geval is het maar voor korte tijd. Want nou, we hadden het over Paulus steeds. En dat was ook de bedoeling. Paulus zegt gewoon in 2 Korinthe 4. Vers 16 had ik al geciteerd. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want, vers 17 van 2 Korinthe 4, want onze lichte verdrukking, en dus een weinig bedroefd, niet een weinig tijds, maar ook maar een beetje bedroefd, hè? Niet zo erg. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, daar heb je weinig tijds. Allebei dus, hè. Werkt ons, of bewerkt ons, een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht. Hoe die stijlfiguur heet, weet ik niet. Volgens mij heeft Paulus die uitgevonden en had hij de patent op. Een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. En gewicht staat voor de waarde van iets, hè. Dus onze lichte verdrukking werkt ons bijzonder veel heerlijkheid. Dat is dezelfde gedachte natuurlijk als uit Romeinen 8. Wij weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen, niet opweegt, wegen, dus ook gewicht, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want als wij met hem lijden, op grond van geloof uiteraard, hè, door geloof, dus op grond van ons geloof lijden, zullen wij zeker op grond daarvan weer heerlijkheid ontvangen. Dat is omgekeerd kwadratisch evenredig of zoiets. Nou goed, laat maar zitten. Dat is mij te ingewikkeld. En daarbij staat bovendien dat wij daarbij niet aanmerken de dingen die men ziet. Wij vertragen niet, wij bezwijken niet, want wij aanmerken niet de dingen die men ziet, maar wij aanmerken de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Daar letten we dus niet op, dat gaat allemaal voorbij. Zoals het lied zegt. Hè? Huh? Nou? Ik denk, er is vast wel iemand die in een nee, mij schoot een hele andere te binnen, maar die staat niet in de bundel. Die was van Kom Kees. Kennen jullie niet? Kom Kees, het is maar tijdelijk. Het zal wel weer overgaan. Kennen jullie niet? Het is cultuur, hoor. Het is Nederlandse cultuur. Ja. Nou, laat maar zitten. En er was een variant, kom koekoek, het is maar tijdelijk. Maar die is al lang weg, hè? Dat klopt dus. Nee, wij aanmerken niet de dingen die men ziet. Wij aanmerken dingen die men niet ziet, want die zijn eeuwig. Dat zijn dus inderdaad geestelijke zaken. Nou, terug naar 1 Petrus 1, waar er staat in vers 6, in welke gij u verheugt, nu een weinig, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, maar acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in velerlei verzoeking valt. Even spieken hoor. Wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt, en dit is dus de kortsluiting met Jacobus. En toen we dat gedeelte bespraken, hebben we ogenblikkelijk verwezen naar Romeinen 5. Waar staat, wij roemen in de genade in welke wij staan. Nee, we roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En daarna staat het, maar niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukking. En als die verdrukking een volmaakt werk doet, dan leidt het inderdaad tot hoop. En dus weer roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dezelfde gedachte vinden we hier ook. Verzoekingen die zijn er opdat onze verwachting zou uitgaan naar de wederkomst van Christus. De verschijning in heerlijkheid van Christus aan ons en vervolgens uiteraard aan de wereld. Dat is het hele verhaal. En die verwachting hebben wij natuurlijk. Ik heb het geloof ik wel eens vaker gezegd. Waar het om gaat is dat wij inderdaad onze verwachting zouden stellen op de wederkomst van Christus in heerlijkheid. Maar neem die weg dat als wij dat doen, wij stellig ook onze verwachting voor vandaag stellen op een verheerlijkte Christus zittend aan de rechterhand Gods. En zover ik Isaac da Costa begrepen heb, zei hij, het een kan niet zonder het andere en waar het een is, is het andere ook. En let maar eens, ik let vaak op, maar je mag het niet verder vertellen, het klinkt ook altijd negatief. Maar waar men geen uitzicht heeft op de wederkomst van Christus in heerlijkheid om zijn koninkrijk op aarde op te richten, daar kent men ook niet de verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods, de hoge priester naar de middelaar van het nieuwe verbond, die in die hoedanigheid ons reinigt en heiligt en zonder vlek of rimpel voor God stelt. Met andere woorden, mensen die zich zien als schuldig voor God, hebben dus ook geen verwachting van de wederkomst van Christus in heerlijkheid om zijn koninkrijk op te richten. Het is heel eigenaardig, maar het is zo. En ik heb me vaak erover verbaasd dat een man als Johannes de Heer, die toch een redelijk Calvinistische achtergrond had, die zijn leven lang, voor zover ik weet, lid was van de Hervormde Kerk, bovendien, dat een man als Johannes de Heer weliswaar bekend is geworden vanwege zijn toekomstverwachting, zijn leer over het duizendjarig vrederijk, titel van het bekendste boek van de man. Nee, het bekendste boek is de Zangbundel natuurlijk. Bekendste theologisch boek, zal ik dan maar zeggen, van de man. Maar het neemt niet weg dat uitdrukkelijk ook bekend zou moeten zijn dat de man heel breedvoerig, ook in zijn liederen, ook in wat we er straks gezongen hebben, naar voren brengt dat wij inderdaad niet leven onder de wet, maar leven onder de genade, de heerschappij van de genade, en dat wij een verheerlijkte hoge priester hebben aan de rechterhand Gods. Dat die liederen zingen we. Komt dus een boek ook wel naar voren, die zijn minder populair, vanzelfsprekend, omdat ze gewoonlijk in strijd zijn met de algemeen gangbare kerkelijke leer, misschien niet eens, maar met de algemeen gangbare kerkelijke opvattingen wel. En het punt is dat je daarnaast best een leer kunt hebben over de wederkomst van Christus in de toekomst. Want men gaat er dan vanuit dat het toch onze tegenwoordige situatie dan niet aantast. En het voorbestaan van de gemeente, de plaatselijke kerk of wat er maar is, wordt daardoor niet aangetast. En of iemand daarbij nou al of niet een giliast is en gelooft dus in het duizendjarig rijk, maakt voor de verdere gang van zaken weinig uit. Maar het begint wel uit te maken als op grond van die toekomstverwachting men dan ook zijn hoop voor vandaag, zijn verwachting voor vandaag, stelt op diezelfde verheerlijkte Christus die nu gezeten is, zelfs nog op een veel hogere troon. Het is een logische consequentie daarvan en daar ontstaan de problemen. Want giliasten zijn gewoonlijk antinomianisten. Hè? Wat zei je? Ja, dus dan weet je het wel, hè? Goed, moet je het tegen je dokter zeggen. Dan gaat hij het ijverig nazoeken. Het is een medische encyclopedie. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Hè? Maar ik bedoel, lui die geloven in de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk in de toekomst, die leven gewoonlijk inderdaad niet onder de wet, maar uit de rijkdom van Gods genade. Die twee dingen horen bij elkaar. En hier feitelijk ook, want er wordt eerst gesproken over de toekomstverwachting. Ja, en hoe het verder gaat met Christus en met die erfenis en het koninkrijk. En dan meteen wordt er aan gekoppeld dat wij weliswaar verzocht, dan wel beproefd worden of dan wel verdrukt worden. Want het zijn de drie synoniemen die zo hier en daar daarvoor gebruikt worden. Maar de gedachte daarbij is wel degelijk dat wij in die omstandigheid inderdaad ons vertrouwen stellen op de Heer die voor ons zou zorgen, die ons zou geven wat wij nodig hebben, in wiens kracht wij zouden leven en inderdaad de verzoeking zouden doorstaan. Dat is de gedachte. Daar leven wij dagelijks uit. Maar in al die omstandigheden, in al die ellende zal ik maar zeggen, blijft onze uiteindelijke hoop gevestigd op de wederkomst van Christus. En dat is de normale gang van zaken. De zalige hoop. We leven matig in de tegenwoordige eeuw, verwachtende de zalige hoop en de verschijning van onze grote God en zaligmaker. Dat was Titus maar weer eens voor de gelegenheid. Hè? Dat is het. Daar zien wij naar uit en dat geeft ons ook de kracht. Niettemin, verzoeking hoort erbij, dat zegt Jacobus, zegt Petrus, zegt Paulus net zo goed. Maar de conclusies die je eruit trekt zijn ook dezelfde. Namelijk, opdat de beproeving, vers 7, 1 Petrus 1, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Heel de gedachte is dat als wij die verzoekingen doorstaan, de beproeving doorstaan of de kastijding des Heren doorstaan, dan wel wanneer wij niet bezwijken in de verdrukking, met kleine letters de verdrukking, gewoon verdrukking, dan ontvangen wij daarvoor lof, eer en heerlijkheid in de toekomst. Heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden, een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Hoewel, de schrijver van de Hebreeënbrief, Paulus dus, die zegt het nog anders, die zegt in Hebreeën 12... In het laatste deel van vers 10, ik kan het hele schriftgedeelte nou weer niet lezen, maar het laatste deel van vers 10, opdat wij zijn, maar deze kastijdt ons, dat heeft iets met beproeving en verzoeking te maken, maar deze kastijdt ons tot ons nut, namelijk opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. Heiligmaking wordt dus mede bewerkt door verzoeking, verdrukking, kastijding of hoe het maar heten mag. Beproeving enzovoorts. Het zijn dus twee dingen. De ene kant werkt het via de werking van het woord in ons. En de andere kant werkt het door die beproeving. En allebei, ze horen bij elkaar, laat ik het zo zeggen. Door beproeving alleen kom je er uiteraard niet. Er bewerkt geen heiligmaking of heiligheid, maar als het gaat samen met het woord, dan wel, zodat maar weer eens gezegd wil zijn dat zodra de verzoeking komt, dan moet je je Bijbel bij de hand hebben en dan moet je erin thuis zijn. Dan moet je de weg in kunnen vinden. Dat heb ik eens nagevraagd aan de Heer zelf, die verzocht werd. En die zo zonder meer uit de schrift citeerde en zei, er staat geschreven, zo werkt dat. En dat is nu nog zo. Dus wij als gelovigen in de problemen komen en wij komen daar onvermijdelijk in terecht. Vroeg of laat, moet houden dus, zuster. Maar als wij als gelovigen in de problemen komen, dan zal blijken dat het enige wat ons daar doorheen kan helpen, dat zijn niet de buren of is niet je schoonmoeder of iets dergelijks. Maar dat is inderdaad het woord van God. Daar vind je je enige vastigheid in. Ik heb nog een paar termen in gedachten, allemaal aan de realiteit ontleend. Maar ik zal het u besparen, maar zo is het wel. Dus het enige wat helpt. En wat ik meemaak, inderdaad, is dat mensen in de problemen geraken. Dan willen ze mij nog wel eens opbellen, daar begrijp ik dus niks van. Maar sommigen willen dat dan ineens wel eens doen. Maar dan blijkt dat de eigenlijke problemen niet zijn de maatschappelijke, de sociale, de gezinsomstandigheden, de huwelijksomstandigheden, niet in de laatste plaats. Dat zijn niet de echte problemen. De echte problemen zijn dat ze nou niet weten hoe ze ermee aan moeten en hoe de Heer erover denkt en wat de Bijbel ervan zegt. En ik moet u zeggen, als je onder dat soort omstandigheden nog moet uitzoeken wat de Bijbel ervan zegt, dan is de kans 90 tegen 100, denk ik, dat je de verkeerde conclusies trekt. Want wat er dan gebeurt, is dat de Bijbel verdraaid wordt ten gunste van onze eigen wil en onze eigen weg en onze eigen gedachten op dat moment. En dat is absoluut onjuist. Dat werkt zo niet. Bovendien veronderstelt dat de Bijbel een soort vadermekum is voor de huisvrouw. Of in de Bedeker heette dat trouwens. Oh, goed. Een soort naslagwerk wat te doen in geval van moeilijkheden. Nee? Zo'n soort boekje van Piet Olieslager. U weet het, dat begint altijd, hè? Ken u die? Piet Olieslager. Met trek en stofjas aan, openen een motorkap en maken de accuklem los. En dan verder. Weet je wel, zo van, dat zoeken we even op. Waar vind ik dat? Nou, daar is de Bijbel niet voor. En die laat je dan ook in de steek. Blijf het levend woord. Die Bijbel laat je op dat moment in de steek. Dat meen ik echt. Men zou eerder de schriften moeten kennen. Men zou normaal onder wat gunstiger algemene omstandigheden daaronder moeten leven. En als de boze dag komt, want zo heet het in Efeze, dan zou men het wapen wat men heeft en de kracht die men heeft in het hart, zou ik maar zeggen, die zal men dan kunnen gebruiken. Dat is de enige echte werkende manier. En eerlijk gezegd, als ik zulke gevallen te maken krijg, kan ik ze niet helpen. Het enige wat ik voor ze kan doen is zeggen hoe ik denk dat de Bijbel erover oordeelt. Maar in het algemeen heeft men daar niet zoveel aan. Want dan moet men het aannemen op gezag van mij. En wie ben ik? Dat laat ik er ook uitdrukkelijk bij weten. Dan. Want men kan dan niet. Je kunt zulke mensen op dat moment niet voldoende bijbelse geestelijke basis geven in een paar woorden door even wat uit te leggen, om daaraan voldoende steun te hebben om niet te bezwijken en om te doorstaan. Dat is een verschrikkelijk moeilijke zaak. Nou, dat is waar het om gaat. En aan de andere kant, wanneer wij die schriften kennen, wanneer we daaruit leven, dan zal vroeg of laat getest worden. Nee, niet door God. Verzoeking komt niet van God, Jacobus 1. Hè? Maar dan zal de omstandigheid zich voordoen dat ons geloof inderdaad beproefd wordt. Dan zal moeten blijken of het waar is, wat we eraan hebben en hoeveel het voor ons betekent. En hoe sterk dat inderdaad in ons is. En in vele gevallen schrikken we dan. Hè? Dat is ook niet verkeerd trouwens. Maar dan moet blijken wat het waard is. En de ervaring leert dat we wel mooi kunnen praten over de Bijbel en het allemaal menen goed te weten. Maar op het moment dat dan eens een keer dingen toegepast moeten worden, dan zit je zo nog maar met een halve zaal vol. Nou, niet persoonlijk bedoeld uiteraard, hè. Maar dat gebeurt overal. Zo gaat dat namelijk. Hè? Dan ineens, dan werkt het niet meer, dan worden we het anders. Maar nou wordt het praktisch en dan laat men het afweten. En dat is waar Jacobus het over had, dat is waar Petrus het hier over heeft. Opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud enzovoorts, opdat die beproeving des geloofs bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Dat dat algemene Paulinische waarheid is, dat zal u duidelijk zijn, maar daar kom ik een volgende keer wel op terug. Maar waar het om gaat is inderdaad dat wij zouden leven in gemeenschap met Christus, in gemeenschap met het levende woord, in gemeenschap met hem die wij volgens vers 8 niet gezien hebben, maar wel lief hebben en in wie wij geloven, op wie wij vertrouwen enzovoorts. En hoe normaal het ook lijkt, hoe vanzelfsprekend het ook lijkt, niettemin is het zo dat wij daarvoor beloning zullen ontvangen. Omdat het is, niet alleen tot lof, eer en heerlijkheid van ons, hoewel het zo is, volgens vers 7, maar omdat het in de eerste plaats zelfs is tot lof, eer en heerlijkheid van Christus. En daartoe zijn wij geroepen. Nou, daar laten we het bij voor vanavond. En ik kom er dus een volgende keer wel weer op terug. We zullen eerst de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons hebt wedergeboren tot die levende hoop door de opstanding van Christus. En we danken u dat we mogen weten dat de zegeningen die wij ontvangen hebben niet zozeer de onze zijn en niet gebaseerd zijn op wat in ons is, maar dat het de zegeningen zijn van onze Heiland zelf. We danken u dat we daardoor mogen weten dat ze vast zijn, dat ze zijn ja en amen, dat ze vastgelegd en bewaard worden in hem in wie wij geloven. Maar we willen u ook dankzeggen, Vader, dat we mogen weten dat u het bent die ook ons bewaart. Dat u ons bewaart voor de duisternis van de wereld en ons bewaart voor de boze. Dat u ons die geestelijke wapenrusting ook gegeven hebt om te kunnen wederstaan in de boze dag en om de vurige pijlen van de tegenstander te kunnen blussen. We danken u voor die kracht van Christus die in ons werkt. Die kracht die bewezen is toen u onze Heiland uit de dood opwekte en zette aan uw rechterhand in de hemel. We danken u dat die kracht ook werkt aan ons die geloven. En dat we in die kracht mogen leven, daarin mogen roemen en daardoor zelfs mogen roemen in onze eigen zwakheid. Omdat we weten uit uw woord dat uw kracht in onze zwakheid volbracht wordt. Wij danken u daarom, Vader, voor het voorrecht zo door het leven te mogen gaan. Ziende de onzienlijke, met de blik gericht op een Heiland die aan uw rechterhand gezeten is met eer en heerlijkheid gekroond en in de wetenschap dat diezelfde Heiland in de toekomst, binnen afzienbare tijd, zal verschijnen om ons tot zich te nemen en om vervolgens zijn heerlijk koninkrijk ook op aarde te openbaren. Wij danken u voor die rijkdom die we reeds nu ontvangen hebben, maar ook voor die rijkdom die geopenbaard zal worden in de toekomst. Wij danken u daarom ook dat we vanavond hier mochten zijn. Onze gedachten mochten bepalen bij al die zegeningen die u ons in Christus geschonken hebt. Omdat we daardoor hoop zouden hebben, hoop op de toekomst, hoop op onze Heiland zelf in wiens kracht wij mogen staan. Wees u daartoe ook ons nabij op grond van de belofte die u ons gegeven hebt. Bewaart u ons in de dagen die voor ons liggen. En richt u ons oog op u. Komt u onze zwakheid en ons zwakke geloof te hulp om Christus wil en uit genade. Amen.